Welkom bij Montessori Talk en vandaag gaan wij jullie vragen beantwoorden. En we hebben er best wel wat.
Ja, we hebben een hoop verzameld de afgelopen tijd. Leuk, al die reacties. Alleen we kunnen er nooit zo goed op reageren en nu wel.
Ja. Dus luister en misschien hoor je je vraag en het antwoord terug en nog veel meer. Laten we eens eventjes beginnen met vrijheid en gebondenheid. Die werd gesteld, hoeveel en wanneer sturen?
Ja, dat is niet om op een weegschaal te leggen.
Nee.
Maar het is niet voor niks vrijheid in gebondenheid geworden.
Nee, maar het ene kind heeft meer gebondenheid nodig. En het andere kind heeft meer vrijheid nodig.
Ja, en ik denk dat het klinkt natuurlijk heel idealistisch om het kind alle vrijheid te geven in zijn hele ontwikkeling. En het te gaan doen wanneer het uitkomt. En bij het hele jonge kind, nog voor de kleuterfase, is dat natuurlijk ook zo. Het kind bepaalt zelf wanneer het gaat lopen. Ja. Je kan het stimuleren door je handen uit te steken. Je kan het eens rechtop op zijn benen zetten. Maar het bepaalt uiteindelijk zelf het moment van het echte lopen of van het praten.
Ja, gaat ook vanzelf.
Ja. Speen eruit, kan je stimuleren. Maar uiteindelijk is het een wisselwerking van je kind. Wanneer is het daaraan toe? Maar dat is dus ook de hele verder het leven. Is dat zo? Het ene kind is eerder eraan toe om met meer vrijheid om te gaan dan het andere kind. Dus bij het ene kind zal je dat ook eerder toestaan. En dat zie je in de klas denk ik terug. Dat je het ene kind meer vrijheid geeft om zelf te kiezen. En het andere kind, dat stuur je, omdat je anders denkt van, het wordt onrustig, het lukt jou even niet. Maar op een ander moment geef je die vrijheid weer wel. Ja, en ik denk dat het kind echt wel veel vrijheid aan kan. Als je het hebt over zelf je werkje kiezen, met wie werk je, waar werk je, aan je tafel of op een kleedje of in een hoek. Hè, kinderen kunnen dat echt heel goed zelf beslissen. Ze beslissen bij ons ook zelf wanneer ze hun pauzehapje gaan eten tijdens de werkperiode.
Ja, die vrijheid zit er, hebben ze eigenlijk allemaal als vanzelf.
Ja.
Maar het ligt er denk ik ook wel een beetje aan hoe je groep is. En hoe dat, hoe alle kinderen verder op elkaar reageren. Hoeveel ga je sturen en hoeveel vrijheid geef je. Ik merk nu bijvoorbeeld dat ik veel meer gestuurd bezig ben dan dat ik die vrijheid kan geven. En ik probeer wel elke keer een beetje los te laten. Maar ik merk ook dat er momenten zijn dat ik weer heel hard eraan moet gaan trekken om dat weer even terug te draaien.
Ja.
Dus dat is echt wel heel erg afhankelijk van de kinderen in je groep. Hoe ze op elkaar reageren en hoeveel je er hebt.
Ook en hoe ze rituelen oppakken.
Ja.
Want het ene kind pakt dat wat makkelijker, vanzelfsprekender op dan het andere kind. Ik heb nu inderdaad een groep, ik kan rustig zeggen, jongens, we gaan naar huis. Zorg dat je klaar bent. En dan worden alle planten en kleden vanzelf gepakt. Hun stoel gaat op de tafel, de sloffen worden erop gezet, hun jas, tas en schoenen worden gehaald. En dat hebben we allemaal geleerd, want dat is in kleine stapjes aangeboden. En de jas wordt echt gedragen over de armen, zeg maar, met hun schoenen in hun handen en hun tas zit nog op hun rug. Dus alles wordt ook nog in één keer gehaald. En ik zal niet zeggen dat dat stilgaat. Er is heus geroezemoes en gepraat. Ja, en dat ene kind wat het niet kan, die krijgt één opdracht. Jij brengt je stoel naar je tafel.
Ja.
Ik wacht. Jij zit je stoel op de tafel met je sloffen erop. En ik wacht tot dat gebeurd is. En ja, die heeft minder vrijheid. En ja, zo stem je dat af. Maar dat kan niet elk jaar of op elk moment.
Nee.
Er zijn ook momenten dat ik denk, storm in mezelf, storm bij de kinderen, storm buiten. Ik weet niet waar de onrust vandaan komt, maar nu moet ik het echt kaderen.
Ja.
En dan zie je een aantal kinderen ook kijken van, maar wacht even, die vrijheid had ik gisteren wel en nu niet. Dat is soms.
Soms is het nodig om de rust in de groep te kunnen bewaren. En dat ligt echt wel heel erg aan de dag.
Ja, en dat zul je dus echt moeten voelen en moeten observeren. En dat geldt ook voor werkkeuze. Tuurlijk hebben bijna alle kinderen alle vrijheid om iets te kiezen. Maar zij hebben geen overzicht van wat er nodig is om verder te gaan. Zij hebben nog geen idee wat er allemaal gedaan moet worden om zo ver te komen. Om naar de middenbouw te gaan of uiteindelijk van school te gaan. En dat overzicht heb jij als leerkracht wel. Dus ook daarin zit gebondenheid. Dat ik zeg van ja, vandaag of op dit moment kom je even bij mijn lesje zitten. Want we gaan even dit en dat doen. En dat komt niet altijd uit bij het kind.
Nee. Nee, of ja, ik wil dat je nu echt even deze woordjes gaat leggen. Soms heb ik ook kinderen bij wie ik dat echt even moet zeggen. En als ze eenmaal bezig zijn, dan zitten ze daar wel lekker in. Maar de angst om te kiezen is bij sommige kinderen ook aanwezig. Kinderen die thuis alles moeten vragen, merk je ook heel sterk, dat ze in de klas dat totaal niet gewend zijn om alles te pakken. En dat je ze echt nog heel erg moet sturen. En natuurlijk kan je daar nog van alles mee doen, zodat ze niet zo afhankelijk zijn van jou. En uiteindelijk komen ze tot het punt dat ze zelf kunnen kiezen. Maar er zijn ook kinderen die daarin blijven hangen. Dat krijg je er gewoon niet uit.
Nee. Nee. En we hebben het ook dan over het kind wat altijd tekent. Hè? Of altijd in een hoek zit. Dat je ook zelf denkt van, oh, waarom nu even? Kies iets anders. En dat is niet erg om dat met het kind een keer te bespreken. Het gaat ook op de toon waarop je dat zegt. Maar ook dat je weet, waarom zit het kind daar altijd te tekenen? Ja. Of altijd in de hoek? Weten ze wel genoeg andere werkjes? Durven ze inderdaad wel een werkje uit een kast te pakken? Ik heb wel eens een kind een lesje gegeven. Hoe pak je iets uit een kast? En jullie liggen nu allemaal in een deuk, dat snap ik. Maar dit kind, daarvan zei ik iedere keer, pak maar iets uit de kast. Pak maar. En dat kind bleef me aankijken en dacht, ik weet niet waar je het over hebt, maar ik snap niet wat je bedoelt. En toen ik dat eenmaal door had, toen ik daarin over in gesprek was geweest, toen dacht ik, oh, is dit het? Soms kan het iets zijn wat je zelf gewoon ook niet weet. Dus ga ook in gesprek met het kind. Als het kind altijd in de pophoek zit, waarom?
Ja.
Heeft het thuis geen pop? Misschien. Of niet dat ene leuke koffiezetapparaatje.
Of moet het thuis al te veel doen? Dat komen we ook nog wel eens tegen. Dat zodra ze thuis komen, dat ze sommetjes moeten gaan maken. Dat ze met letters aan de slag moeten. Of moeten gaan oefenen met beginnend lezen. Dat het een beetje de omgekeerde wereld is. En dat ze dat op school allemaal niet meer willen doen.
Of thuis alleen enig kind zijn.
Ja.
En die sociale contacten missen. En dat hier op school willen inhalen. Dus weet je, voordat je dat oordeel hebt over iets, kijk wat er achter ligt. En schroom niet om die gebondenheid te geven.
Nee.
Maar schroom ook niet om wel vrijheid te geven. Het is een soort elastiek wat op spanning moet staan.
Ja. En je mag best keuzes maken daarin. Dan gaan we eventjes, we zitten toch al in die werkperiode. Soms is hij kort, soms is hij lang. En nog even gekoppeld aan het vrijheid en gebondenheid. Soms mag je er ook voor kiezen om te zeggen, mijn werkperiode is nu kort. Want mijn groep kan dat nog niet aan. En je kan het dan rekken. Ik probeer dat nu steeds weer met 5 minuutjes een beetje op te rekken. Het ligt er ook aan welke dag het is. Maar ik merk dat mijn groep het nu nodig heeft om eerst even rustig samen te beginnen. Omdat het anders gewoon één chaos is en het ze niet lukt.
En er is ook niks mis mee dat je zegt van, hè, deze kinderen, die mogen als eerste een werkje kiezen. Ja. En nu mogen jullie een werkje kiezen. Ja, en in de vroege oude tijd had ik nog gordijntjes voor mijn kasten. En kon ik ook besluiten om kasten te sluiten, zoals dat heette. Dan deden gordijntjes dicht. En die kast was even niet te kiezen tijdens die periode. En dat is hard. En niet de bedoeling dat je dat altijd doet. Maar soms
wel nodig.
Is het wel nodig.
Ja.
En wat ik daar wel fijn aan vond was, als de werkperiode klaar was, dan gingen de kasten ook dicht en was het ook even klaar. Waren er ook minder prikkels, minder afleiding. En nu blijft het toch een beetje aan allemaal staan.
Ja.
Maar goed, ja, zo'n werkperiode, ja, wij zijn ook gebonden in onze vrijheid. Want we hebben ook roosters.
Ja. En het ene moment heb je dan mazzel, dat je om 9:30 begint met werken. En dat je pas om 10:30 naar buiten hoeft.
Maar soms vind ik dat geen mazzel, want als ik een onrustige groep heb, dan denk ik wel eens van, ik wil nu naar buiten. Gewoon heel even eruit.
Ja.
Laat het en dat kan ook niet. Dus dan ben ik als leerkracht ook gebonden in mijn vrijheid.
Ja.
En moet ik daar creatief mee omgaan. Maar stel dat je altijd het idee hebt van, nou, het werkt op deze dag niet, dat ik pas zo laat buiten speel, of dat ik altijd als... Wissel met je collega, ga eens in gesprek. Het hoeft echt niet het hele jaar hetzelfde te zijn. Of vraag ook eens aan elkaar van, goh, zou ik even kunnen wisselen met je vandaag? Of kan ik er eens bij? Onze kleutergroepen op dit moment zijn nog relatief klein. Ik heb toevallig nog veel zieken, dus ik speelde vandaag echt met 16 kinderen buiten. Nou, als je twee van die groepen samen hebt, is het maar 32. Ja. Aan het einde van het jaar zitten we op 30 kinderen. Dus dan, dan lijkt het wel of ik er extra bij ben. Maar het zijn maar 16 kinderen die erbij zijn. Dus weet je, zoek ook in jezelf mogelijkheden om verder te gaan. Ja. En blijf niet hangen in een soort vicieuze cirkel van negatieve gedachtes.
Nee. En soms moet je ook gewoon kiezen, zoals ik had vanmiddag. Wilde ik eigenlijk muziek met drama gaan doen. En dan merk ik dat ik daar op dat moment echt totaal niet klaar voor ben. Maar de groep ook niet. Dus dan gaan we Beestenbrigade even kijken. En dan zitten ze heel rustig en hebben we daarna een gesprek. En dan gaan we nog een boekje lezen samen. Maar dat is wat ze dan op dat moment nodig hebben. En daar moet je ook gewoon keuzes in kunnen maken.
Nou, maar jezelf. Jij weet wel de leerlijnen die je wil aanbieden. Ja? En wat jij vandaag niet...
Dat schuif je op.
Dat doe je echt op een ander moment. Ja. Ik merkte vanmiddag, ik heb een heerlijke werkdag gehad. Echt, ze hebben werk verzet tot en met. Maar het was duidelijk vrijdagmiddag. En de muntjes waren op. En ik zag ze één voor één echt instorten. Nou, dat zie je aan allerlei spel wat er gebeurt. Je ziet ze meer op de grond liggen. Er komt een beetje gedoe. En ik had rijmen op de planning staan. En toen ben ik, wij hebben dan zo'n pop, Ed met de pet. Die komt erbij als ik ga rijmen. En Ed met de pet vertelde mij dat hij graag een filmpje wilde zien waarin gerijmd werd. Nou, de kinderen waren het helemaal met hem eens. Dus wij hebben een filmpje aangezet waarin gerijmd werd. Weet je, zo is ook creatief omgaan. Ja. Ik wil rijmen aanbieden. We hebben het even geïntroduceerd met Ed met de pet. We hebben wat woorden gerijmd. Dus die rijmknop die was wel aan. Maar daarna mochten we even lowdown. Ja. Weet je, het is ook een beetje spelen met het moment.
Zeker.
En nogmaals, dat lukt mij de ene dag ook beter dan de andere dag hoor. Dus, maar geniet daar dan ook van en geef jezelf die vrijheid. En hou dus wel in het oog, wat heeft het kind nodig op dit moment? Dat geldt niet alleen op didactisch punt. Hè, welk lesje heeft het nodig? Waar willen we naartoe werken? Want ja, dat weet een kind echt niet. Het is geen ik-BV'tje waar alles maar in zit en wij hoeven het alleen maar uit te halen. Dus kijk goed wat het kind nodig heeft. Maar daar pas je het wel op aan. En inderdaad, als een kleuter van 4 net binnenkomt, de cijfers nog niet kent, maar wel de klok op zijn tafel zet, dan kan je denken, ik ga hier een hele interessante aanbieding van maken. Je kan het proberen. En als het niet lukt, dan kan je ook zeggen, oké, we zetten het terug en we gaan samen even iets anders zoeken. Ik help je.
Ja.
Speel ermee.
Ja, op die manier. En kijk ook goed hoe ze zich voelen. Sommige kinderen zijn ook gewoon echt heel moe aan zo'n eind van de week. En die moet je dan niet vermoeien met lastige lesjes. Dan kan je beter denken van, nou weet je, dat verplaats ik even naar maandag. Of ik zet het even op een andere dag.
Ja, en als ze op maandag op school komen en ze hebben een druk weekend gehad, dan zou ik het even uitstellen naar dinsdag. Maar het lesje ga je wel geven. Ja,
je laat niet staan.
Uit blijven stellen. Nee. Leuk. Nog een vraag.
Oké, we gaan door. Belonen. Stickers versus intrinsieke motivatie. Nou, ik krijg altijd een beetje een kriebeltje van belonen.
Doe mijn haar even naar beneden. Ja.
Maar stickers en intrinsieke motivatie vind ik dan wel weer een mooie. We hebben het daar ook even samen net over gehad. Want wij gebruiken ook wel eens stickers. Maar dat zit altijd in de uitzondering bij kinderen die dat nodig hebben.
Kortstondig nodig hebben. Waar het even een impuls kan geven om iets te bewerkstelligen. Maar eigenlijk zijn het ook dingen die je dan altijd weer noteert in het leerlingvolgsysteem.
Ja.
Het is niet namelijk een standaard gegeven.
En het is vaak ook niet de eerste stap om te gaan gebruiken of om in te zetten die stickers. Je hebt daarvoor al andere dingen geprobeerd. Het is eigenlijk een beetje een soort laatste...
Ja, het is iets wat uit je hoge hoed komt om iets te bereiken bij een kind. En waar hebben we het dan over? niet of die zijn veters kan strikken. Nee, of zijn zwemdiploma heeft gehaald. Niet. Het gaat om, ja, ik heb een jongetje gehad wat echt wel zindelijk was. Maar te laat naar de wc ging. En om dan net even, hè, we hebben erover gepraat en we hebben het gestimuleerd. En nou, samen met ouders kwamen we er niet uit. Dus oké, met het kind in gesprek. En wat nou als het lukt en je krijgt een sticker? Nou, dat lukte. Gelukkig.
Ja.
Want anders hadden we iets anders uit die hooghoed moeten halen om hem te stimuleren. Maar zelfs na een week was dat genoeg. Want dan komt hij niet meer om die sticker vragen. En is hij eigenlijk trotser dat hij met een droge broek naar huis ging. Dan, ja. Die 's ochtends ook aan had. Dan dat hij met een andere broek naar huis was gegaan. En ik merkte het ook aan mijn eigen kind. Die was super de piep trots dat hij zijn zwemdiploma haalde. En hoefde geen cadeautje. Want de beloning zat erin dat hij dat diploma kreeg en niet meer hoefde. Want ja. Hij mocht nu zonder bandjes het water in. Of, weet je?
Ja.
Het zit hem in het proces en niet in het product.
Nee, en, maar dat heeft het ook tijdens de werkperiode. Als een kind ergens heel hard aan gewerkt heeft, dan ga je erover in gesprek hoe het uiteindelijk, waar het is begonnen, ook waar het misschien tegenaan is gelopen. Je beloont hem door een compliment te geven dat het zo knap is dat het kind heeft doorgezet misschien. Of we hebben ook poppetje van de maand. En daar haal ik ook wel eens gesprekken van, nou, kijk eens naar dit poppetje. En kijk eens naar nu. En zie je wat er veranderd is. Je gaat zo het gesprek aan, waardoor je het kind beloont. Door te laten kijken naar wat hij zelf allemaal heeft gedaan.
Ja. Ja, hoe hij zelf verantwoordelijkheid heeft genomen in dat proces.
Ja.
Weet je, dat vind ik echt het allermooiste. En het knapste vind ik nog als ze het zelf kunnen verwoorden. Ja. En niet mij ervoor nodig hebben. Want anders ben ik de beloning eigenlijk.
Ja.
En je wil dat ze dat in zichzelf hebben. Ja. En dat andersom geldt het ook. Als het een keer niet lukt, dan vraag je ook aan het kind. Hoe komt het dat het nu niet gelukt is? Ja.
En je probeert ook altijd wel de positieve draai aan te geven. Van, maar het lukt nog niet. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het zo meteen wel weer een stapje beter nodig? Lukt? Nou, dat soort vragen. Stel je dat soort gesprekken, heb je. En dan komt de beloning voor van binnenuit.
Ze zijn apetrots. Ja. En dat gevoel is niet te vangen in een stickertje. Nee. Of in een cadeautje.
Nee.
Het gevoel zit hem in jezelf.
Ja, in hoe knap het is dat ik dat heb gedaan. Ik vergeet ook nooit dat er een meisje uit mijn klas, die was bezig met hak en plak. Maar daar wilde ze niet mee beginnen, dus auditieve synthese en analyse. Want ze kon echt niet lezen. Nou, en ze had een woord gestempeld en ik vroeg aan haar, nou, welke letters heb je gestempeld? Nou, en ze zei zak. Ze zei, ja, daar staat er zak. Ik zei, ja, nou, heel goed. Ik zeg, weet je ook wat je nu hebt gedaan? Nee, zegt ze. Ik zeg, nou, je hebt nu een woord gelezen. En dat gezichtje van haar, dat besef dat het kwartje viel, dat ze dus wel kan lezen, maar korte woorden. Het hoeft niet gelijk een heel boek te zijn, maar het besef en hoe trots ze was dat haar was gelukt, dat is het allermooiste voor ze om te zien en te ervaren. En dan vooral wat je in hun ogen ziet, in hun gezicht. Ja. En
uiteindelijk komt het bij mij ook altijd terug op de vorming van het ik. Het stukje zelfstandig worden, het stukje kunnen loslaten, het niet meer afhankelijk zijn. Dat vind ik ook het voorbeeld met veterstrikken. Het kind wat kan strikken, dat ze eigen schoenen kan strikken. Wauw.
Ja.
Dan ben je toch echt groot. Maar ook als je dan nog een andere
kan helpen. Ja.
Wow, maar dan ben je groot. Dan hoor je echt bij. Weet je? Dat is mooi.
Ja.
Zelf je rits kunnen dichtmaken. Hoe trots zijn ze dan niet? Ja. Zelf aankleden. Wow. Nou, zelf laten je sommen uit kunnen rekenen. Je woordjes zelf kunnen lezen. Ja, maar dat is magisch. En daar moet je het in vinden.
Ja, absoluut. Eens even kijken, we hebben nog meer vragen. Er staat hier, hoe bieden jullie knutsels aan zonder dat het 25 dezelfde werkjes worden? Wij maken bijna nooit voorbeelden, dat is al één.
Zeker, We leggen alle kleurtjes papier neer.
Ja.
Ik had van de week weer land- en waterdieren. Ik had wel de instructie erbij liggen. Jongens, ik heb prachtige roze pinguïns.
Ja.
Paarse zeeleeuwen en gele haaien. Geweldig.
Ik had van de week ook roze met paarse paddenstoelen. Hadden ze zelf geknipt en geplakt. Nou, geef ze de vrijheid daarin. En natuurlijk hebben wij ook wel eens werkjes die er wel hetzelfde ongeveer uitzien. Maar dat zijn vaak wel de werkjes die echt wel wat lastiger zijn en waar ze iemand bij nodig hebben. De werkjes waarvan je denkt, nou, dan kunnen ze zelf knutselen. Die zijn toch wel vrij vaak van, nou, hier liggen spullen. Kijk maar wat je wil. Zoals er nu op mijn tafel liggen verschillende soorten vouwvoorbeelden. Er ligt ook een hele stapel blaadjes. Joh, kies welke kleur je wil. Maak er wat leuks van. Doe je ding.
Ja, maar ook daarin zit een gebondenheid, hoor.
Ja.
Want inderdaad, er zijn ook knutselproducten waarvan ik wel wil dat het er min of meer hetzelfde uitziet. En dan niet exact hetzelfde als je met ecoline werkt en krijt werkt. Bijvoorbeeld, hè, ze maken een krijttekening, dan ben ik daar niet sturend in. Alleen de kleur van de ecoline die er overheen gaat, daar kan ik dan wel sturend in zijn. Zodat het thema hetzelfde is. Of ik had van de week, of vorige week, scheuren. De fiets die stond centraal, hè, dat is de gebondenheid en de vrijheid is dat je zelf mag bepalen hoe je hem inkleurt. En ook dat is weer heel interessant om te zien hoe kinderen daarmee omgaan. Eén jongetje die heeft echt elk onderdeel van de fiets in een kleur gedaan. Dus het zadel heeft dezelfde kleur, het frame heeft dezelfde kleur, maar de spatlap heeft weer een andere kleur. En de lampen die waren geel, weet je. Dus dat kind heeft een heel duidelijk beeld van hoe een fiets eruit ziet. Maar ik had ook kinderen die hebben alle kleuren van de regenboog door elkaar gebruikt. Maar de fiets, die is wel te zien.
Ja.
Dus weet je, daarin geef ik wel een bepaalde gebondenheid. Alleen hoe je hem invult, dat is dan de vrijheid.
Ja. Maar soms heb je ook een knutsel waarbij je gewoon even de behandeling van de techniek wil zien.
Ja.
Ik heb dan nu de paddenstoelen laten vouwen. Maar ze moeten zelf de stippen van de paddenstoel knippen. En dan gaat het mij niet omdat al die paddenstoelen rood met wit zijn. Maar hoe hebben ze die stippen geknipt? Kunnen sommige kinderen dat stapje verder denken dat ze bijvoorbeeld eerst het rondje gaan tekenen en dan uitknippen of prikken?
Ja.
Kunnen ze voor zichzelf al de keuze maken van, nou, ik vind knippen nog lastig, ik pak een prikpen?
Precies, dus de paddenstoel is wel rood met wit, maar de invulling van de stippen, die is dan anders. En daaraan zijn het dus niet dezelfde paddenstoelen die er hangen, maar is er wel verschil.
Ja. En het ligt ook echt aan wat voor knutsel je aanbiedt en wat je zelf wil zien en
wat je doel ook is, hè?
Ja.
En dat is het. Ook daar is het over nagedacht.
En kleuters vinden het over het algemeen heel fijn om de ander te imiteren. Dus je ziet heel vaak hetzelfde. Maar wij maken nooit voorbeelden.
Nee, dat niet. Nee. En maar er zit ook gebondenheid in. En er zit op een bepaald aspect een stukje vrijheid in. Ja, en sommige kinderen vinden het wel fijn om een bepaalde structuur en duidelijkheid te hebben. Dus dat moet je dan ook aanbieden.
Ja.
Maar door inderdaad een vaste paddenstoel te geven, die zo vouwen wij een paddenstoel, duidelijk. Met deze kleuren ook duidelijk. Alleen hoe je de stippen doet en waar je de stippen plakt, dat is aan het kind.
Ja.
Ja, mooi.
Nou, deze is heel kort. Waar bewaar je al je materialen? Wij hebben dozen. Thuis, heel veel.
Ja.
Op school, een klein beetje.
Ja. Ik werd van de week weer betrapt dat ik iets ergens had gestopt. En dat iemand zei, van wie is dit? Van mij. Ja. Maar er was ruimte in die kast, zei ik toen. Ja, maar nu willen we er weer anders. Oké, ik ga op zoek naar een ander plekje. Ja, elk plekje wat ik vind, dat vul ik wel op.
Ja.
En
wij hebben ook maar 2 magazijnen. En eentje is echt kopiëren, opleggen, alle knutselspullen, papier, kopieerapparaat, etc. En 1, daar hebben we mooie bakken nu. Elke klas heeft een bak van de onderbouw. Maar ja, dat zit heel snel vol. En daar heb je echt al je spullen niet. Dus wij zoeken overal plekjes.
Ja.
We maken zelfs planken, dat doen we zelf. Aan de muren, lege kasten om het weer eventjes...
We hangen ze zelf op en die planken maken we niet zelf.
Nee,
Maar
we doen soms wel even wat kasten à la Maria Kondo. Marie Kondo heet dat.
Ja, precies.
En als ik hiernaast in het hok kijk, het schoonmaakhok heet dat.
Heet het schoonmaakhok?
Ik denk dat het beter onderbouwhok kan heten, want er staat zo verschrikkelijk
Oude werkgroephok.
Er staat heel veel.
Bij ons boven op een kast kunnen heel goed themadozen staan.
Absoluut.
En ja, het is even creatief zoeken. Het is soms een beetje ordenen. En daarna kunnen er andere spullen bij. Ja. Maar goed, het is lastig. En we moeten ook niet alles willen bewaren misschien.
Nee.
Maar we hebben gewoon zoveel spullen en materiaal bij elk thema. En het is gewoon zo leuk om een thema gewoon leuk neer te zetten. Dus ja. Maar thuis, ja. Op school, zeker. Ik heb zo'n trapje bij Digibord staan. Zodat kinderen daarop kunnen staan. Onder dat trapje kun je ook spulletjes neerleggen, kan ik je vertellen.
Onder mijn thematafel, als je het doek omhoog doet, dan staat daar een krat. En alles staat heel zorgvuldig in elkaar tussenop gestapeld. Daar mag je niet aankomen, want dan valt alles eruit. En ik heb onder die kast daar... Oh, chips, ik zie nu mijn letterdoos eruit. Geschoven liggen. Liggen ook heel veel dingetjes.
En wat dacht je van achter een kast? Daar kunnen heel goed ook nog posterlijsten staan.
Ja.
En het is een beetje creatief omgaan met ruimte. Ja. Maar,
en hoe hou je dan die kasten zo leeg mogelijk? Ja, nou, dat is inderdaad gewoon even zoeken.
Ja, de kasten in de klas waar materiaal staat, die zijn bij mij echt netjes opgeruimd, gesorteerd, compleet. Trouwens, in de magazijn is het ook heel makkelijk te vinden. Ja. Vraag het en ik pak het. Maar ja, het is even zoeken, het is creëren. En een beetje boven... Ja, goed. Je hebt altijd een hoekje, jongens. Kom op. Achter een deur kan ook nog iets staan. En,
tuurlijk.
Onder je bureau.
Ja, maar wij hebben wel dat je het materiaal wat je dan even niet gebruikt, zet ik nooit in het magazijn. Want dan ben ik het kwijt.
Nee, maar het staat in mijn persoonlijke klassendoos.
Ja, dat wel.
Daar staat nog net geen 220 op.
Maar daar past niet alles in.
Nee.
Dus dat, dan heb ik ook wel eens, dan schuif ik het ook wel eens onder mijn kast.
Nou, en wat kan helpen, want ik had laatst mijn kind werkdossiers, die staan eigenlijk de afgelopen 4 jaar, stonden ze op de gang. Dat is niet natuurlijk de bedoeling, die horen in je lokaal te staan. Daar vond ik even geen ruimte. Ook ik heb dat probleem. Maar onder de bellentafel was een plank en die heb ik laten verlagen tot vlak boven de grond door een hele handige vader. En nu staan al die kindwerkdossiers daar toch weer netjes in. Weet je, dus het is soms ook even...
Even zoeken.
Even zoeken en trek het keukenkastje niet open. Mijn linker wel, maar mijn rechter keukenkastje even niet open doen. Goed?
Die zijn wel opgeruimd bij mij. Maar kijk onder mijn bureau en dan wil je die kast ook niet zien.
En mijn Leidseskast moet je ook niet zien. Oké, volgende onderwerp.
Eens even kijken. We hadden nog een vraag van een ouder, waar ouders thuis in ontwikkeling mee kunnen helpen. En wat dan eigenlijk minder handig is. En dan meer geduld op rekenen, taal, lezen, schrijven. En het is ontzettend fijn als je met je kind thuis al kleuren spelende wijze oefent. Het akoestisch tellen en misschien ben je al zelfs bezig met die getalsymbolen. Maar waar wat we echt heel fijn vinden is als de letters niet aangeleerd worden als de A en de B en de C.
De naam van de letter noemen we dat, hè? Nee.
Want als het kind het op die manier leert, maakt het heel lastig voor ons om dat eruit te krijgen. Want het is bij ons een A en een B. En ja,
de T en de E.
Want anders kunnen ze niet hakken en plakken.
Nee, daar kom je niet op lezen, hè?
Nee.
Want wat is een A en een P?
Ja.
Nou, dat blijft een A en een P.
Ja.
Terwijl wij willen dat aan elkaar zingen of aan elkaar zoomen. Aap.
Ja.
En dan wordt het een aap.
Ja.
Een sok wordt een sok. Maar een S-O-K, daar hebben we niet van gehoord. Nee. Dus noem het bij klank.
Ja, want ja, je merkt ook dat als kinderen woordjes gaan leggen, dat ze de K echt neerleggen als K, A, A. Dat ik denk, ja, en dan staat er een heel raar woord.
Als je klas wil schrijven.
Bijvoorbeeld.
Ja, nou en ik blijf ook zeggen van, op school bieden we de vaardigheden aan, maar in het echte leven, buiten die klas, ga je toepassen. En dat is wat ik eigenlijk altijd hoop dat ouders dat doen. Dus, ga inderdaad ganzenborden, monopolieën, doe een dobbelspel. Laten we het daarop houden. Hè? Ga met die dobbelsteen werpen. Zorg dat ze die dobbelsteenstructuur zien. zorg dat ze gaan doortellen. Hè? Dus de ene dobbelsteen heeft 5 stippen en die andere heeft er 4. Dan ga je niet opnieuw tellen. Je weet al, dit is 5, 6, 7, 8, 9. Weet je, doe dat soort dingen. Het al oude koekjes bakken. Ik word er altijd een beetje op aangekeken. Maar het uiteindelijk lezen van een recept of het wegen van boter. Al is het maar 20 gram. Hoe mooi is het dat het kind 20 afleest van een weegschaal. Dat het gaat mengen. Hoe goed is dat niet voor die motoriek? Want eigenlijk vind ik dat voor een kleutergroep nog het allerbelangrijkste. Je hoeft niet te rekenen thuis en te lezen thuis. Dat zijn vaardigheden die komen echt, die worden ook op school aangeboden en neemt het kind vanzelf mee naar huis. Ga met ze naar die supermarkt. Daar zie je bij de kassa 1, 2, 3, 4, weet ik wat staan. Dan zie je cijfers. Laat ze 2 appels pakken. En nog 3 mandarijnen. Hoeveel hebben we nu al samen in ons mandje zitten? Weet je, dat vind ik belangrijke vaardigheden.
Benoem de groentes die je ziet. Maak er een spel van daarna. Dat doen wij thuis tegenwoordig. Om de beurt een groente opnoemen. Tot we het niet meer weten. Nou, de meest gekke groentes komen voorbij. Maar voor woordenschat is dat wel gewoon heel erg fijn.
Het pimpampette. Ja. Noem een groente met een G. Nou, je gaat eens even heel diep graven. Nou, dat soort oefeningen. En je mag van mij natuurlijk ook spelletjes doen achter op de fiets. Van, ik noem de letters, weet jij welk woord ik ervan kan maken? Of andersom, laat je kind eens een woord hakken en jij gaat het eens even raden.
Tafeldekken. Ik heb hier een S. Dat hoor je. Maar dat zijn allemaal dingetjes.
Hoeveel messen hebben we nodig?
Ja, maar dat zijn veel dingen die je dan doet wanneer je kind of net op school zit of al een tijdje op school zit. Wat ik eigenlijk het meest belangrijke vind voordat je kind naar school gaat, ga veel lekker met ze lezen. Laat ze buiten spelen, laat ze klimmen, klauteren. Zelf ervaren met zand, met modder. Oefen met dat kleren uittrekken, aantrekken, met die schoenen. Laat ze eens een keer zelf hun broodje smeren. Ga wel die spelletjes doen, maar leer op je beurt wachten. Hoe vraag je iets aan een ander? Ga naar een speeltuin, laat ze spelen met andere kinderen, maar blijf erbij, begeleid het. Want ze moeten leren, hoe ga je met een ander om? Hoe vraag je dat? Hoe wacht je op je beurt? Misschien willen ze wel samen spelen, maar hoe kan je dat dan vragen? Wil je samen spelen? Al dat soort belangrijke sociale vaardigheden en die executieve functies moeten echt vanaf die 3 jaar... zo goed aangeleerd
worden. Ja, en dat geef je eigenlijk vanaf de geboorte al mee. Hè? En dat is gewoon heel belangrijk. En dat blijft doorgaan. Dus blijf dat ook gewoon stimuleren. En nogmaals, wij bieden hier op school de technische vaardigheden aan, zal ik maar zeggen. En thuis ga je toepassen.
Ja.
En verwerken en het in de wereld zoeken.
Ja.
Mooi. Hebben we nog een laatste uitbrander? Want anders
dan. Ja, we hebben er eigenlijk nog wel wat meer. Maar die gaan we, gaan de volgende keer daar wat dieper op in.
Ja.
Wat hebben we nu nog staan? Het materiaal zelf nog een keer pakken na het aangeboden lesje. Nou, dat is echt heel afhankelijk van het kind. Yes. Want de een doet het wel en de ander doet het niet. En dan kan je op je kop gaan staan, maar dat gebeurt dan nog steeds niet.
Nee, ik blijf zeggen, hè, materiaallesjes, blijf het in de belangstelling zetten. Als je een materiaallesje hebt gegeven, dan laat ik het liggen en dan vraag ik wie gaat er nu mee verder werken. En dan zoiets, of als een kind iets heeft gedaan en aan het einde van de werkperiode, dan maak ik nog even een rondje. Joh, wie is ergens trots op? Wie heeft iets gedaan? Wat hij gisteren nog niet kon en wat nu lukt? Of, nou ja, ik laat ze er even kort over vertellen. Op die manier inspireren. Ik koppel kinderen wel eens aan elkaar. Dit lukte jou, kun jij dit uitleggen nu aan een ander kind? Maar ja, het is heel lastig. Het is echt de weg van de lange adem.
Ja, en ja, daar heb ik...
Meer dan stimuleren kan je bijna niet, denk ik.
En het ligt echt heel erg aan het kind.
Ja, en daarin komen we terug bij die vrijheid in gebondenheid.
Ja.
Als het kind die vrijheid niet zelf aan kan, dus zelf niet dat werkje pakt om te herhalen, dan moet jij het aan.
Ja. We hebben nog wat vragen, maar die gaan we een andere keer doen. Want we zijn al best wel lang aan het praten. En ik las er nog eentje over hoogbegaafdheid. En dat is wel een onderwerp op zich.
Ja.
Dus die gaan we een andere keer doen. Mocht je nou nog meer vragen hebben, stuur het gewoon. Dan bundelen we ze weer en dan maken we gewoon daar weer een nieuwe podcast van. Bedankt voor het luisteren en tot gauw.